Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in De Kerk leeft. Op 15 mei werd de stichter van de Salvatorianen zalig verklaard in Rome. En naar aanleiding hiervan mogen wij vandaag bij ons in de studio Pater Michel Copin welkom heten. Hij is zelf Salvatoriaan en op dit moment ook de Belgische provinciaal overst, als ik het goed heb. Pater Michel, hartelijk welkom en dank voor uw komst. U bent geen onbekende bij Radio Maria. Wij hebben u in het verleden al mogen ontvangen in het kader van Missio. En we zijn blij om u nu zo kort na de zaligverklaring van jullie stichter te mogen ontvangen om over hem te spreken. De Salvatorianen zijn zeker gekend, maar de naam van hun stichter, Franciscus Jordan, is dat misschien iets minder. En we zullen het daar vandaag graag uitgebreid met u over hem hebben en over het mooie werk dat hij is begonnen. En dat tot op de dag van vandaag eigenlijk veelvoudig vrucht draagt. Hè? Misschien eerst een korte voorstelling van uzelf, Pater Michel. U bent dus Salvatoriaan en op dit moment ook Belgisch provinciaal.
Juist, dat klopt. Ik ben heel blij van hier terug in de studio's te zijn. Zoals u zei, ik bewaar de beste herinneringen aan de tijd dat ik hier voor Missio kwam en dat wij eigenlijk de wereldkerk op kaart mochten zetten. Ik bewonder deze openheid van Radio Maria. En ik ben ook blij dat wij de luisteraars deze blik op de wereldkerk kunnen bieden. En vandaag gaan wij op een andere figuur die in de wereldkerk zeker van belang is, even in op onze stichter, Pater Franciscus Jordan.
Ja, want bij het opzoekwerk dat ik heb gedaan ter voorbereiding van dit interview, begon ik ook beter te begrijpen waarom dat u als Salvatoriaan heel geschikt was voor een organisatie als Missio eigenlijk. Hè? Maar dat zal wel duidelijk worden in de loop van het gesprek. Aan het begin van de uitzending, ja, de zalige, intussen zalige, Franciscus Maria van het Kruis, Jordan, werd geboren in de 19e eeuw in Duitsland. Een periode waarin Duitsland of de Duitse overheid niet bepaald positief of ondersteunend stond tegenover de katholieke kerk, tegenover religie in het algemeen. Wilt u in het begin even vertellen over het leven van de zalige Franciscus Jordan en ook de tijd waarin hij leefde?
Ja, dat is een goede start. Want onze stichter is eigenlijk in een zeer klein dorpje, helemaal in het zuiden van het Zwarte Woud aan de Zwitserse grens, Gotweil, geboren. Niemand kent dat, maar het is een mooi pittoresk dorpje met een schaars aantal inwoners. In die tijd waren de meeste mensen ook arm. Het was een harde tijd en je ziet dan ook heel veel mensen uit die streek emigreren, zowel naar Noord- als naar Zuid-Amerika. Onze stichter is in 1848 geboren. En hij heeft in het begin, ondanks de armoede, mooie kinderjaren. Hij is een vlijtige leerling, maar heeft zichzelf ook de vrijheid, wanneer hij zin heeft, om aan de beek te gaan vissen of van de natuur te gaan genieten, om eigenlijk ook het leven te nemen zoals hij vindt dat het kan geleefd worden. Dit tot grote zorg van zijn moeder, die denkt, ja, wat gaat er van deze jongen geworden? Maar dan komt er een omslag in zijn leven op het moment dat zijn vader met een paard een zwaar accident heeft. Hij moet het blijven liggen in bed en zal aan de verwondingen na enkele jaren ook sterven. Heel de bedlegerigheid van zijn vader werkt op het kind, op zijn gemoed, doet hem nadenken over het leven en het is ook de tijd dat hij de voorbereiding krijgt op zijn eerste communie. De eerste communie in die tijd kreeg men rondom het dertiende levensjaar. Dus de catechese, het onderricht over Jezus Christus, de situatie van zijn gezin die door de werkloosheid van de vader nog in grotere armoede terechtkwam, maakte grote indruk op de jonge Jordan. En we zien dan dat hij ook zijn leven heel ernstig gaat nemen. Hij gaat nadenken over het leven. Hij gaat een band, en zeker als zijn vader dan sterft, vindt hij in de figuur van Christus en de vader van Christus een nieuwe vader, die zijn leven zal richting geven en oriënteren. Hij ziet ook de ellende van de mensen van zijn tijd en hij denkt dat het priesterschap voor hem het beste is waar hij iets kan doen voor de mensen van zijn tijd en zijn omgeving. Maar de man heeft de middelen niet om te studeren, wil studeren, spreekt met zijn kapelaan en deze ziet in de jonge Jordan wel elementen om hem vooruit te helpen. En hij krijgt van een aantal priesters bijlessen, zodat hij klaargestoomd wordt voor het grote leerwerk aan het gymnasium van Constans aan de Bodensee.
Dus zo is het begonnen. En wat ik mij afvroeg, kwam hij eigenlijk uit een godvruchtig gezin? Of niet speciaal? Het is echt vanuit zichzelf dat die ommekeer is gekomen.
Ik denk dat het gezin niet bepaald bijzonder godvruchtig was. Er waren de devoties en de godvrucht van die tijd. Maar het is hij zelf die getekend door het leven, door de situatie waarin hij leeft, en door de catechese die hij krijgt, die krijgt hij een bijzondere aandacht voor de figuur van Jezus Christus. En dat zal blijven tot het einde van zijn leven, die aandacht naar Christus de Heiland.
Ja.
En het zijn ook de priesters waarbij hij gaat aankloppen en zegt, ja, ik zou graag priester worden, maar hoe zit dat met de studies, die hem daarin zullen aanmoedigen. Maar daarnaast is er ook nog iets anders, dat hij zal leren ontdekken in zijn studietijd, dat is de hele situatie van de Kulturkampf. Kulturkampf was een liberale, lokale liberale gezindheid. Een manier van denken waar men er vooral op uit was om ook de macht van de kerk te beknotten. En het is ook de tijd van het Eerste Vaticaans Concilie. Dus Jordan zal zijn studies met vrucht afsluiten. En op het einde van die studies mag hij een reis ondernemen naar Rome. En Rome zal hem beïndrukken. Er zijn nog de naweeën van het Eerste Vaticaans Concilie. Er is de zorg van de kerkleiding om mensen toch tot de kerk te laten, dat ze niet verloren gaan. En het is eigenlijk met deze zorg dat hij dan ook zal beginnen nadenken over zijn eigen leven. Hij begint, de seminaries zijn door de Kulturkamp volledig opgedoekt. Dus hij schrijft ze in de universiteit om filologie, om talen en theologie tegelijkertijd te studeren. Dus hij was wel een knappe bol dat hij dat samen kon doen. En pas op het einde werden kandidaten voor het priesterschap in een soort lange retraite van bijna een jaar opgeleid in een soort seminarie buiten de stad, waar ze voorbereid werden op de lagere en vooral op de hogere wijdingen. En hij zal ook weten dat eens hij gewijd wordt, dat hij geen enkele benoeming zal krijgen, omdat de benoemingen gebeurden via de staat. Er was een bepaald aantal priesters dat kon en mocht benoemd worden. Hij zou geen benoeming krijgen, dus moest hij zijn talenten en zijn zorg op een ander vlak gaan uitdenken. En we zien dat in dat jaar, dat seminariejaar dat wij noemen, dat hij gaat nadenken. Wat kan ik doen? Welk kan mijn antwoord zijn op deze situatie waar priesters nauwelijks kunnen en mogen werken en waar mensen eigenlijk een grote nood hebben aan het geloof, maar eigenlijk nauwelijks gevormd worden? Het geloofsleven speelde zich vooral af op het vlak van devoties, maar er was weinig vorming. En het is daar dat de idee groeit, ik ga eerst en vooral mensen vormen en priesters verzamelen die vorming zullen geven aan mensen, zodat mensen zich hun geloof kunnen uitdrukken. We zullen spreken degelijke leken catechisten worden die op hun beurt, waar priesters niet kunnen werken, op hun beurt eigenlijk de geloofswaarheden, de geloofsschat aan anderen kunnen doorgeven.
Dus initieel was het de bedoeling om echt leken te vormen en had hij niet bepaald het idee om een congregatie of zo op te richten?
Nee, helemaal niet. Het ging veel meer om een beweging van geloofsvorming, waar hij in een eerste graad priesters zou met elkaar verbinden, ook met wetenschapslui, die de theologische waarheden zouden overdenken, die modules zouden maken om leken eigenlijk te vormen. En dan een tweede graad van kunstenaars en drukkers en mensen die ook aan de hand van tijdschriften, aan de hand van publicaties ervoor zouden zorgen dat er degelijk materiaal zou kunnen geredigeerd worden om de geloofsschat aan mensen door te geven. En dan was er ook een derde graad van families, gezinnen, die op hun beurt het geloof zouden doorgeven, in eerste instantie aan de kinderen, maar ook aan anderen, aan buren, aan vrienden. Want het was de bedoeling om eigenlijk van alle christenen echte missionarissen te maken. Het is met een missiedrang, niet alleen naar de vreemde missies, maar waar ook ter wereld het mooie, de blijde boodschap van Christus te laten geworden, door te geven en vrucht te laten dragen. En hij wou dat aan de hand doen dus van deze groeperingen van mensen enerzijds en anderzijds door het hebben van degelijke publicatietijdschriften die het werk zouden ondersteunen.
Ja, we zullen het dadelijk na de muziek dan verder hebben hoe dat dan uitgroeit tot wat vandaag de familie van de Salvatorianen is. Maar misschien, pater Michel, nog even. Wat voor persoonlijkheid had pater Franciscus Jordan? Want ja, het klinkt heel ondernemend. Hè? En het klinkt ook een groot project. Het klinkt als iemand met een heel dynamische persoonlijkheid eigenlijk.
Zeker, hij was rusteloos. Hij was gedreven. Hij was bijna bezeten van zijn werk. Maar altijd met een luisterend oor, wat wil de kerk? Wat wil het Vaticaan? En we zullen dan verder zien aan het verloop dat daar wel moeilijkheden zullen zijn. Maar hij was vol van zijn zaak. Hij zal daarin ook aangemoedigd worden en niemand zal hem tegenhouden.
Oké, we gaan er even tussenuit voor een stuk muziek en dan spreken we dadelijk graag verder.
Ja.
Wenn alles zu Ende ist, wenn die Nacht hereingebrochen ist, wenn es keine Lösung gibt und die letzte Hoffnung stirbt.
Wenn alles verloren scheint, wenn die Trauer sich mit Wut vereint, sind die Berge viel zu hoch und der Abgrund viel zu tief.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort, er wendet deine Not, und dann wird das Kreuz zum Hoffnungsort.
Denn Gott hat die Übersicht, er hält immer, was er uns verspricht. Drum vertraue ich auch dann, wenn ich selber nicht mehr kann.
Gott hat das letzte Wort, dort wo das Ende droht, setzt er seinen Plan mit
bringt uns Menschen fort. Gott hat das letzte Wort. Er wendet deine Not und dann wird das Kreuz dir zum Hoffnungsort.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Michel Coppin, Salvatoriaan. En hij komt ons spreken naar aanleiding van de zaligverklaring van hun stichter, pater Franciscus Jordan. Ja, pater Michel, u heeft daar net al gesproken over zijn leven en ook over het begin eigenlijk van een beweging die hij oprichtte, de vorming van de christenen te ondersteunen in een tijd waar het geloof toch van bovenaf eigenlijk belaagd werd, om zo te zeggen. Misschien geen heel concrete fysieke vervolgingen, maar het werd toch moeilijk gemaakt hè, voor de gelovige mensen. En Jordan is dan begonnen met een beweging met het verzamelen van priesters, maar ook van leken om het christelijk geloof ja, op een verdiepte manier bij de mensen te brengen, mag ik het zo stellen?
Ja, heel zeker. Zijn eigen bisschop, de aartsbisschop van Freiburg in Duitsland, zag het zo niet zitten met de plannen van Patriotan. Nee, we zien dat hij hem naar Rome stuurt. Ga maar Oosterse talen gaan studeren, de talen van de leefwereld van Christus. Wij kunnen u misschien gebruiken nog om daar verder onderzoekswerk te doen. En die ideeën, laat dat maar eventjes rusten. En we zien dat na zijn studies in Oosterse talen, want Pater Jordan was een echte talenknobbel, krijgt hij een missie waar hij bepaalde zaken moet gaan regelen in Egypte, waar hij een tijd kan verblijven in het huidige Israël, dat toen nog Palestijns gebied was, en waar hij ook in Libanon gedurende enkele maanden de Arabische taal, zijn kennis daarvan, gaat vervolmaken. En hij heeft tijd om na te denken. Hij heeft tijd om in de voetsporen van Christus, in een gesprek met de Vader, eigenlijk zijn ideeën tot ontwikkeling te laten worden. En we merken dat hij ook in die tijd grote figuren van de katholieke kerk, bepaalde kardinalen in deze Oosterse wereld zal ontmoeten, die naar hem zullen luisteren en hem wel zullen aanmoedigen en zeggen, kijk, uw idee is niet gek, wij staan achter u. En ze zorgen ervoor dat hij begin september 1880 een privé-audiëntie krijgt met de toenmalige paus, de grote paus Leo XIII. Leo XIII zal hem ook heel ernstig beluisteren en hem aanmoedigen en zeggen, ja, daar zit muziek in jouw beweging. Begin maar mensen te zoeken. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Pater Jordan is uiteindelijk ook, zag het niet alleen met de mannen, maar hij zegt alle krachten die ik kan gebruiken om eigenlijk dat christelijk vormingswerk in gang te steken, die zijn welkom. En zo zien we dat hij op 8 december 1881 al, met een handvol priesters, zijn stichting begint, die toen nog niet Salvatorianen heette, maar Societas Apostolica Instructiva, een Latijnse term om te zeggen apostolische leergezelschap. Dat wil zeggen het leren, het onderwijzen, het vormen van mensen. Apostolisch, omdat het de apostelen waren de patronen van zijn stichting. Net zoals de apostel in de handelingen, zoals we zien, maar ook al tijdens het leven van Jezus naar de dorpen worden gezonden om de mensen de blijde boodschap te verkondigen, zo ook gaan wij hen als voorbeeld hebben voor ons werk. En daar beginnen de moeilijkheden met het Vaticaan. De mensen, de bureaucratie van het Vaticaan, zeggen, ja, maar apostolisch zijn wij alleen. Dat is een titel die alleen aan ons uit het Vaticaan toekomt. Ze hadden natuurlijk niet begrepen dat het om de apostelen ging bij Pater Jordan. En dan maakt hij er katholieke leergezelschap van. Ook dat klinkt niet. En uiteindelijk zeggen ze, zou u niet beter toeleggen? Want hij had ook vrouwelijke volgers, zusters, die dan zusters waren. Zou je niet beter toeleggen op het stichten van een mannelijke congregatie, zoals al de stichters doen, en ook een vrouwelijke congregatie? En die leken, laat dat maar zijn. Maar Pater Jordan had een grote trouw en een grote gehoorzaamheid voor wat de kerk hem vroeg. En met pijn in het hart, dat niet zijn oorspronkelijke plannen konden gerealiseerd worden, neemt hij de raadgevingen aan van het Vaticaan en sticht hij zo een mannelijke tak en een vrouwelijke tak met dezelfde inspiratie van missionaris van een blijde boodschap, waar ook ter wereld, met alle mogelijke middelen, kijkend welke lokale noden zijn van een bisschop, kijkend naar wat de lokale noden waren van een cultuur. En hij geeft dan eigenlijk de naam aan zijn congregatie, de Christusnaam die hem het meest dierbaar was, namelijk Christus als heiland. Heiland in het Latijn is Salvator. Vandaar de Salvatorianen en de Salvatorianessen. Dus na een proces van enkele jaren is heel die omwenteling gebeurd. Heeft hij ook een zustercongregatie, want Teresa van Willem-Weber, een Duitse edelvrouw, was Jordan van arme komaf. Zij was een echte kasteeldame, een barones, die zelfs als vrijwilligster hier in België catechesis komen geven in Luik, in Gent en in Brussel, in de achterbuurten waar niemand kwam om catechesis te geven. Zij zal haar hele leven trouw blijven aan Pater Jordan en eigenlijk de eerste overste worden van de zustergemeenschap. Vandaar dat daar twee concrete congregaties het levenslicht zien, maar waar Pater Jordan altijd tot op het einde van zijn leven mee gevrongen zal zitten, eigenlijk wou ik iets anders. Eigenlijk wou ik leken vormen op aan hun beurten leken bij te staan. En vooral een lekenbeweging die begeleid werd door priesters of zusters, door theologen, door vakmensen. Met deze ontgoocheling is hij gestorven, maar toch met de blijdschap dat zijn werk verder gegaan is.
Ja, want Vandaag de dag zijn er ook wel leken verbonden, hè, met de Salvatoriane familie.
In de hele wereld tellen wij 2500 leken die echt een lid zijn van de Sociëteit van de Leken, die niet mogen beschouwd worden als hulpjes aan de paters of aan de zusters, maar als een eigen beweging die zelf missionaire of catechetische projecten opbouwt en er zelf voor verantwoordelijk is. Het vraagt nog wat tijd om daar de juiste statuten aan te geven, maar in het Vaticaan is de leiding van deze toch niet onbelangrijke lekenbeweging mee bezig om dat in juiste en goede en degelijke structuren uit te bouwen. Ik verwacht in de komende jaren dat daar uitkomst zal komen.
Dus in die zin wordt de wens eigenlijk van pater Jordan toch werkelijkheid, zei het na zijn overlijden, dat er toch ook veel leken actief en verbonden zijn met de Salvatoriaanse spiritualiteit en missie?
Ja, ik zou hier willen beklemtonen dat er uit een onverwachte hoek een geschenk gekomen is deze week. Niet alleen dat de man zalig gesproken is, een zalige voor het bisdom Rome, waar hij dus zijn project begonnen is, in de kapel van Santa Brigida aan de Piazza Farnese, waar hij later dan Palazzo Cesi, de buur, we zijn de onmiddellijke buren van het Vaticaan, van de paus, en achter ons ligt het generaat van de Jesuiten, dat de paus, de huidige paus Franciscus, het lekenambt van de catechist of de catechiste heeft uitgeschreven in een motu proprio. Ik denk dat het juist dat is wat pater Jordan voor ogen had. Leken vormen om op hun beurt vermenigvuldigers te worden van de blijde boodschap. Ik denk persoonlijk dat de stichter nog veel blijer is met zo'n geschenk dan met de zaligspreking waar hij nooit naar uitgekeken heeft. Je moet ook weten dat hij in verbanning gestorven is. Hij was Duitser. Het was de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Hij was met zijn generalaat werkte in Rome, dus als buur van het Vaticaan, van Sint-Pieter. En de Duitsers kregen bevel om Italië stante pede te verlaten. En toen in die tijd waren bijna allemaal Duitsstaligen. Het was ook het Duits en het grote Oostenrijkse keizerrijk. Maar er was ook één Belg, iemand uit Bocholt, pater Mone, die eigenlijk als generaal-econoom het op zijn eentje ons generalaatshuis in Rome is blijven verzorgen, zodat wij niet zijn kwijtgespeeld. Maar onze stichter wordt verbannen naar, of trekt zich terug in het Zwitserse Fribourg. En daar zal hij tot het einde van zijn leven blijven. Hij wordt na enkele jaren zwaar ziek, hij is al wat ouder dan. En het is ook een tijd van pandemie. Het is de tijd van de Spaanse griep. En er is geen enkel hospitaal dat hem kan aannemen. Hij zelf is niet gestorven aan de Spaanse griep, maar hij was uitgeput. Dat was het einde. En hij is in de hospice voor de armste mensen even buiten Fribourg. Is hij tussen de allerarmsten van die tijd is hij overleden. Hij is arm geboren, hij is weer vanuit de armen is hij naar de Heer gegaan. En daar was hij wel blij om, dat hij eigenlijk tussen zijn geliefde mensen, dat hij tussen hen is eigenlijk het leven heeft mogen wisselen naar een hemels bestaan.
Ja, want had pater Jordan bij zijn missiewerk en bij de verkondiging die de Salvatorianen deden, een bepaald concreet publiek voor ogen? Of het was echt zowel armen als rijken, wie hadden zij voor ogen?
U stelt een zeer goede vraag, want een van de eigenheden van pater Jordan is dat hij zich niet wou beperken tot één of andere klasse. De blijde boodschap was er voor iedereen, voor jong en oud, voor arm en rijk en voor alle naties ter wereld. We zien ook dat hij alles er al zal aan doen om zo vlug mogelijk ook een eigen missie te ontvangen. In zijn jonge jaren was hij nog vrijwilliger geweest en in de Propaganda Fide, of de huidige Congregatie voor de Evangelisatie de Volkeren. Het missionaire zat hem in het bloed. Dus hij was dan ook heel blij dat reeds 8 jaar na zijn stichting, dat zijn congregatie, zowel de mannelijke als de vrouwelijke tak, één bepaalde missie krijgen waar nog niemand structureel de kerk heeft uitgebouwd. Namelijk het noordoosten van India, Assam. En het is wonderbaar hoe dat hij zijn beste mensen met doctoraatstudies, eigenlijk naar daar stuurt om het geloof daar bekend te maken. Mensen die onmiddellijk schakelen en de legendes van die plaatselijke lokale bevolking. Want de mensen van Assam zijn meer Aziaten dan Indiërs eigenlijk. En hij zal op de legendes van die mensen proberen de hele het Bijbelverhaal van schepping en dan de Christusfiguur te enten. En hij zal dat met succes doen. Want vandaag de dag is 70% van de bevolking is daar christen. Terwijl maar 2 of 2,5% in andere gebieden van Indië. Jammer genoeg, weer hetzelfde. Het zijn Duitse paters. Hij verliest meteen al enkele van zijn beste krachten om die bezwijken aan het tropisch klimaat. Maar ook daar zullen wij buiten gezet worden, omdat we Duitsers waren. En ook omdat de Britse Anglikanen de ijver van de Salvatorianen, van de eerste Salvatorianen, met lede ogen moesten aanzien en heel jaloers werden over hoe dat het een succesnummer werd, de evangelisatie van het katholieke geloof tussen die mensen. En zij worden dan buitengestuurd en dan zullen we zien dat diezelfde mensen zich gaan voorbereiden om een nieuwe missie te beginnen in China. En ook daar helaas, het zullen de eerste zijn, omdat Mao begint in onze streek zijn culturele revolutie en zal ervoor zorgen dat ook daar onze paters buiten gezet worden. Maar ondertussen hebben wij overal in Azië al flink wortel geschoten en hebben de oorspronkelijke bevolking van Assam erop gestaan dat de Salvatorianen daar terugkwamen, wat ook gebeurd is.
Ja, en dat was ook allemaal, die aanwezigheid in Azië was ook allemaal al tijdens het leven van Pater Jordan.
Ja, het is zijn eerste missie. Een jaar, 2 jaar nadien zitten we ook al bij de Indianen van Noordwesten in de Verenigde Staten. Hm. En ook een stichting in Ecuador. Ook in Ecuador worden we buiten gegooid, omdat de catechese en het vormingswerk, dat ook een maatschappelijk vormingswerk was, zorgde ervoor dat de liberale dictator Alfaro ook geen boodschap had aan de aanwezigheid van de Salvatorianen, die op hun beurt daar ook zullen verdreven worden. Maar godzijdank, de boot ging niet verder als Colombia, als Cartagena. En daar in Colombia zal een nieuwe stichting ontstaan en dan later ook in Brazilië.
Mm-hmm. Dus vooral aanwezigheid vandaag de dag nog in Azië, in Europa natuurlijk. En in Amerika, is er ook een aanwezigheid in Afrika?
In Afrika uiteraard, in heel wat landen. Mm-hmm. We zijn momenteel werkzaam in het 50-tal landen in de hele wereld. Van Amerika, of van Canada tot Australië en van Europa tot in Mozambique, bij wijze van spreken.
En Pater Michel, dan misschien een persoonlijke vraag. Het is indrukwekkend hoe eigenlijk op korte tijd de Salvatorianen al over heel de wereld verspreid zijn geraakt. Wat is volgens u het geheim van de Salvatorianen en heeft u persoonlijk zo aangetrokken bij de Salvatorianen?
Wat mij persoonlijk heeft aangesproken is dat ik merk dat telkens weer dat wij dicht bij de mensen staan. En dat wij tijd maken voor mensen. Ik geef een voorbeeld van, we hebben twee gemeenschappen van Belgen die in het bisdom Keulen, in Zolingen en in Grevenbroich. Onze mensen zijn ouder aan het worden en als je eens 75 bent, moet je op pensioen. En ik was al vroeger eens provinciaal en mocht eigenlijk ook het afscheid meemaken. Mijn confraters hebben daar gedurende bijna een kwartier een applaus gekregen op het einde. Oh, dat heeft mijn hart geraakt. Maar ik heb dan ook met de mensen gesproken en zeggen, ja, jullie paters, jullie staan zo dicht bij ons. Jullie verdiepen onze levensvragen. Jullie geven ons inhoud. Jullie staan dichtbij bij ons. En dan ben ik fier. Want dat is onze taak. Hè. De paus Franciscus zegt ook altijd, een herder moet naar zijn schapen ruiken. Dat ik merk dat mensen dicht bij mensen staan en om mensen begaan zijn. Geen grootse dingen, maar proberen de geloofswaarheden in woorden, maar ook in daden, te beleven samen met mensen. Ik zie ook dat in al ons pastoraal werk, dat wij veel ruimte geven aan leken, ook heel veel ruimte aan jongeren, om mee te werken, om mee te zoeken. Niet meer het model van de pastoor die alles weet, maar het samen zoeken naar, en dat vanuit een bewogenheid vanuit de evangelie. En dat heb ik ontdekt, of ik voelde dat zo aan, want het zijn bijna allemaal Limburgers. Ik kwam uit West-Vlaanderen en het klikte eigenlijk meteen. Hun manier van zijn, hun stijl en ook hun zoeken naar innerlijkheid, gebedsleven en een sterke verbondenheid met de Heiland, met de figuur, de persoonlijkheid van Jezus Christus. En dat was wat ik ook zocht. Het is ook diezelfde, als klein kind was ik al geboeid door de figuur van Christus. En ik moet zeggen dat ik nog dagelijks nieuwe dingen dagelijks misschien veel gezegd, maar toch nog nieuwe elementen blijf ontdekken die mij vreugde geven en die mij laten zien hoe waardevol voor onze geschiedenis, voor ons denken, voor ons handelen, de figuur van Jezus Christus is.
We gaan er weer even tussenuit met een stuk muziek en dan daarna misschien de spiritualiteit van de Salvatorianen toch ook nog een beetje verder uittypen.
Oh.
En beste luisteraars, we zijn nog steeds in de Kerk Leeft in gesprek met pater Michel Copin van de Salvatorianen. We hebben het gehad over de stichter die recent is heilig verklaard, pater Franciscus Jordan. We zullen het dadelijk ook nog verder over hem hebben. En we hebben het gehad over de geschiedenis van de Salvatorianen, de oprichting. Ik zou het nu met u, pater Michel, graag nog wat hebben over de spiritualiteit. U heeft al verschillende keren aangehaald hoe pater Jordan en u zelf ook als Salvatoriaan echt gedreven zijn vanuit de liefde voor Christus, Christus Salvator, Christus de Heiland. En vanuit die verbondenheid met Christus, ja, de roeping eigenlijk ervaren om naar de mensen toe te gaan wereldwijd, om Christus te verkondigen en bij de mensen te brengen. Dus ja, in het centrum van jullie spiritualiteit staat natuurlijk Christus zelf. Zijn er daarbij enkele accenten of enkele dingen die u naar voren zou willen brengen?
Ja, u drukt het zeer goed uit, wat voor ons belangrijk is. Christus als heiland is in eerste instantie Christus beschouwen in zijn band met de Vader. Alles wat Christus zegt, alles wat Christus doet, doet hij in een zeer strakke band met zijn Vader. Zijn Vader die een vader wil zijn van liefde voor de mensen, die alles wat hij heeft en wil doorgeven aan mensen en de mensen wil uitnodigen in die stroom van liefde ook verder te handelen en te zijn. Dus een godsverbondenheid als een van, of misschien het meest wezenlijke kenmerk van Christus, onze heiland, moet ook ons vervullen, ons leven vervullen. Dat wil zeggen, we zijn niet bezig met onszelf te verkopen. We zijn niet bezig zelf eer na te streven of te kijken wat voor ons belangrijk is. Het gaat om te zien, wat wil God met de mensen? En God is een God van liefde die zich uitdrukt in barmhartigheid. De mensen, ik zie dat ook bij mezelf, we zijn eindig, ik maak fouten, ik zit er soms volledig naast, maar ik kan mijn verdriet daarom ook uitdrukken aan de Vader en zeggen, kijk, het is jammer, het is misgelopen, of ik heb dingen gedaan die niet zo goed waren, zet mij weer op pad, vergeef mij, geef mij nieuwe kansen. Het leven dat jij mij biedt is de moeite waard om geleefd te worden, omdat ik voel dat jij mij lief hebt. En dat maakt dat je je eigen plaats in het geheel van de schepping gaat zien als eigenlijk ondergeschikt, maar ook als apostel. Ik spreek daarom ook veel liever van apostelen dan van leerlingen. Leerling onderga je. Apostel word je, je ondergaat, je krijgt iets, maar je wordt ook actief op pad gezet om datgene wat God met de mens wil zelf te verwezenlijken en aan anderen door te geven. Dus die verbondenheid met God is fundamenteel, omdat we die ook herkennen bij Jezus. Hij doet niks anders eigenlijk dan vanuit de band met de Vader liefde, heil en barmhartigheid te schenken in deze wereld. En dat moet ook onze houding zijn. Als wij volgelingen willen zijn van de heiland, is dat de weg. Instrument zijn van een vader die het goed voor heeft met mensen. En dan zien we ook dat Christus eigenlijk ook niet rond zichzelf blijft draaien en zegt, ja, na mij, dat zullen we wel zien hoe het verder loopt. Hij geeft vorming aan zijn leerlingen. Niet alleen in de woorden die hij uitspreekt en de verhalen die hij doet, maar ook in de manier waarmee hij met mensen omgaat. En dat is dan een ander aspect dat wij proberen ook niet alleen het voorbeeld te volgen, maar dat wij ook op onze beurt mensen uitnodigen om eigenlijk in dat zendingswerk onze plaats te nemen. De leerlingen gaan reeds de blijde boodschap verkondigen tijdens het leven van Jezus. Wij vergeten dat soms. Wij denken, ja, het is pas als de Heilige Geest daar is, dat, en dat Jezus weg is, we leven in een tijd van hemelvaart en Pinksteren, dat de apostelen mogen werken. Nee, altijd het leven van Jezus wordt gezonden. Natuurlijk, het zal na de dood van Christus, waarbij ze het verhaal van het sterven en de verrijzenis van Christus gaan begrijpen, dat ze nog een dieper inzicht zullen krijgen in het heilsmysterie van wat God met mensen voor heeft. Dat godsvertrouwen, ook vertrouwen hebben dat God u niet in de steek laat. Werken voor de wijngaard, zeker in onze tijd, en maar ook waar ook ter wereld, maken we ons geen illusies. Ik kan altijd momenten geven van ontmoediging, ontgoocheling, frustratie. Maar onze stichter heeft zoveel moeilijkheden moeten doorstaan. En telkens weer, vanuit zijn volle vertrouwen in God, die het goed met hem voor had, en ook met de congregaties voor had, of met de bewegingen die hij wou in het leven roepen, ziet altijd nieuwe wegen, eigenlijk nieuwe stukjes van verrijzenis, die een aanmoediging zijn en worden en blijven, om toch verder te doen, ondanks alle tegenslagen en moeilijkheden. Ik zei het, wij zijn in veel landen, want ook in Oost-Europa, waar wij heel sterk zijn, wij nog sterk. Ook die vervolging die men daar gekend heeft, zou ook tot ontmoediging kunnen leiden. Wij waren ook lange tijd in Duitsland verboden. Dan de opkomst van het nationaal socialisme, enkele paters konden hun mond niet houden en door hun protest tegen deze onheilzame levensweg zijn ze in concentratiekampen gestorven. Veel moeilijkheden, maar die toch ervoor zorgen dat eigenlijk de zaak is verder gegaan. Het evangelie in het algemeen en onze congregatie die tot op de dag van vandaag, waar het aantal nog altijd groeit in plaats van afneemt. Het neemt wat af in het Westen, dat is duidelijk. Maar het groeit heel stevig in Azië en Afrika en in zekere mate ook Latijns-Amerika, zelfs Noord-Amerika.
Ja, want Pater Michel, u sprak daar straks over wereldwijd meer dan 2000 leken verbonden. Maar wat religieuze betreft, over welk aantal spreken we dan? Heeft u daar een cijfer dat u daarop kan plakken?
Paters en broeders zijn er een goede 1200. Mm-hmm. De zusters zijn iets groter, 1300-1400. De leken 2500, afgeronde getallen natuurlijk. En het groeit. De getallen gaan niet naar beneden. Dus, en nogthans, ja, de opleiding is lang bij ons. Je mag toch een tiental jaar rekenen. Mm-hmm. En ook zelfs in Vlaanderen hebben nu en dan nog een roeping. En het ik kan u verzekeren, het zijn niet de eerste, de beste. Het zijn heel flinke kerels. Waarbij onze opleiding ook zeer internationaal is. Wij deden ons noviciaat toen wij intraden in Duitsland, in Passau, aan de Tsjechische-Oostenrijkse grens. Dan studies volgden ofwel in Leuven, ofwel ook in Duitsland, ofwel in Rome. Tegenwoordig, onze laatste kandidaat, is zijn opleiding begonnen in Brazilië. Niet alleen een opleiding van studie, maar ook er wordt heel sterk gewerkt aan de begeleiding van de persoon. Ook door een team van mannen en vrouwen, priesters, maar ook psychologen. Een geheel om mensen zo mogelijk te vormen voor hun taak. Zijn noviciaat heeft hij in de Filipijnen gedaan. En nu studeert hij zijn theologie aan de Gregoriana in Rome, samen met mensen van andere continenten. We hebben een speciaal seminarie in Rome, waar we mensen van de hele wereld aan het opleiden zijn om te gaan werken, vooral in de westerse landen, waar ons ledenaantal wat afneemt en waar ze met nieuwe initiatieven, Het is niet om het oude in stand te houden. Er zullen nieuwe initiatieven, vooral in wereldsteden, genomen worden. Die zullen beantwoorden ook aan het charisme van onze stichter. Het doorgeven, het vormen van christenen voor die op hun beurt dan ook weer christenen kunnen vormen.
Ja, en daarbij gaan jullie waar de nood het hoogst in is eigenlijk. Dus dat vind ik wel heel hoopvol om te horen, mooi. Pater Michel, dank je wel. De tijd schiet op, maar er is toch nog iets dat ik even met u zou willen bespreken. Of u zou willen laten vertellen. Ja, het gaat nu om een zaligverklaring, hè, heel recent. U zei, Pater Jordan wilde het zelf eigenlijk niet. Ja, zoals de meeste zaligen en heiligen, denk ik. Hè. Ze zijn er niet echt mee bezig tijdens hun leven. Maar er gaat altijd wel een heel proces aan vooraf. Bij mijn voorbereiding heb ik ook ontdekt dat hij eigenlijk, ondanks het feit dat hij de stichter is, niet de eerste zalige is binnen jullie congregatie. Ik had ontdekt dat er al een zuster was, de zalige Maria van de Apostelen. Ja, misschien eerst kort iets over haar en dan over de zaligverklaring van Pater Jordan zelf.
Ja, kijk, ik heb al over haar gesproken. Dat was een barones die het hele catechese gebeuren zeer genegen was en ook daarin altijd gewerkt heeft. Zij is in het jaar 68 al zalig verklaard. Kijk, er bestaan verschillende soorten van zaligverklaringen binnen Rome en ook in die tijd. Ik kan u in alle eerlijkheid zeggen, onze zusters zijn daar niet gelukkig mee. Maar in die tijd, en nu nog altijd, hebben ze een internationaal hospitaal in Rome, waar alle prelaten, Moeder Teresa was daar patiënte, Padre Arrupe van de Jezuïten, maar ook veel kardinalen. En natuurlijk, die zagen er wel wat muziek in om de medestichteres van de zusters, want de stichter is wel degelijk Pater Jordan, op een hoger schavot te brengen. Veel beter en ook naar het hospitaal toe, internationaal hospitaal, om een heilige of een zalige als stichteres te hebben dan onze arme Pater Jordan. Het is een fout in de geschiedenis, maar dat we niet kwalijk hebben genomen. Onze zaligspreking is vooral gestoeld geworden op, het is al begonnen in het jaar 42... op degelijk historisch onderzoek. De congregatie heeft mensen laten doctoreren, vooral in kerkgeschiedenis, maar ook in dogmatiek. En hebben in bepaalde perioden eigenlijk de beste van onze mensen daarmee de opdracht gegeven om het heilsleven van Pater Jordan zelf te onderzoeken. En zo hebben wij eigenlijk een zeer degelijk historisch onderzoek. Je had die aan de zaligspreking is vooraf gegaan. Doordat wij het werk zelf gedaan hebben, zijn de kosten ook minimaal geweest, want je hoort soms dat dat een heel dure zaak is, maar als je het zelf al het werk doet, gaat dat veel eenvoudiger en kost dat minder. En hebben wij daardoor ook een hele reeks publicaties over de eigenlijke drijfveer, de persoonlijkheid van Pater Jordan. Ook de zusters zijn nadien ook op deze boot gesprongen en zijn zelf ook heel wat historisch onderzoek gaan doen rondom de figuur van Therese van Willem-Weber. Dan moest er nog het wonder komen, en dat wil ik toch even vertellen, want dat is niet op teven wat. Een eerste wonder was niet aanvaard. Ik kan u verzekeren, die artsen die zich daarover moeten uitspreken, zijn zeer streng. En je moet werkelijk, het moet iets heel bijzonders zijn dat men de tussenkomst van God op deze aarde ervaart, of anders wordt het wonder niet aanvaard. Nu ging het om een Braziliaanse dame en haar man, die een kindje verwachtte. En alles bleek, de dokters onderzoeken, dat het kind, als het zou levend geboren worden, zou het zwaar gehandicapt zijn. En zoals dat in de wereld nu is, zei ze tegen die mensen, overweeg maar nog eens vlug een abortus, want er staat u veel miserie te wachten. Ondertussen waren die mensen door vriendschap met leken Salvatorianen, die hen hadden aangemoedigd, bid tot pater Jordan, die zal wel tussenkomen en die zal wel het beste voor jullie kind voor hebben. En dat hebben ze ook ernstig genomen. Ze hebben dan ook hun hele geval laten onderzoeken door Amerikaanse artsen, die op hun beurt hetzelfde zeggen. Nee, maakt geen kans van leven, wordt misschien levend geboren, sterft, overweeg een abortus. Goed, zij zijn toch blijven bidden tot pater Jordan. En het wonder is dat wanneer het kind geboren is, de artsen hun ogen niet konden geloven. Het was volledig gezond en springlevend. Zij die het op het scherm, de zaligverklaring, hebben gevolgd, hebben het kunnen zien. Er zit echt leven in. Ze is nu zeven jaar oud. En het is geboren op 8 september. 8 september is het feest van de geboorte van Maria. Maar het is ook de sterfdag van onze stichter. Is dat allemaal toeval? Ik weet het niet, maar de artsen, de strenge artsen in Rome, hebben er geen verklaring kunnen aan geven dan alleen, hier is God door middel van pater Jordan tussengekomen en heeft leven dat door de wetenschap en anderen zou verdoemd worden, verwaarloosd of zelfs vernietigd worden, volledig tot nieuw leven gebracht. En ik zeg het, toen kardinaal De Donatis na de mis met het kindje dat ook de relieken van onze stichter heeft aangebracht, dat was dan een heerlijk spektakel om die twee blijde gezichten en ook die blijde ouders met elkaar samen te zien. Ja, wonderen zijn de wereld niet uit.
Nee, erg onthorend. Pater Michel, heel hartelijk dank. De tijd zit erop. Er rest ons nog 1 minuut, waarin dat u ons misschien nog kort kan vertellen wat de plaats is van Onze Lieve Vrouw. U zei net 8 september, dat is de dag waarop pater Jordan is gestorven. Ook de dag van het mirakel eigenlijk, van het meisje dat dan geboren is. Wat was de plaats van Onze Lieve Vrouw in het leven van pater Jordan? En wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw bij de Salvatorianen? 1 minuut.
Ja, hij heeft zelfs de naam Maria in zijn kloosternaam opgenomen. Francisco Maria van het Kruis, Jordan. Omdat Maria was vooral de toeverlaat. Telkens wanneer hij een vraag had of iets onduidelijk was, dan schreef hij het op een papiertje. Hij bracht het papiertje, stak hij tussen de handen van het Mariabeeld en hij zei, kijk, dat laat ik aan u over Maria, gij zult dat wel ten goede brengen. Het was een groot vertrouwen dat een moeder van leven is, de moeder van de heiland, een moeder die eigenlijk de toeverlaat was voor alles wat menselijk moeilijk was, voor alles wat hulp van God had. Een enorm vertrouwen in deze moeder van Christus.
Pater Michel, heel hartelijk dank voor het mooie gesprek en veel vreugde nog gewenst.
Dank u en dank u aan jullie en Radio Maria. Het doet mij steeds deugd om bij jullie te zijn. Jullie liggen volledig ook in de lijn van onze stichter, de blijde boodschap, een verbondenheid met God en met de figuur van Christus. Kan er een mooier werk bestaan als jullie werk, ook jullie leiding, jullie medewerkers, van harte proficiat. En dat de zegen van de zalige Jordan over jullie en dit huis, dat ooit nog onze parochie was, dit huis mag neerkomen.
Pater Michel, dank je wel.